beginnen met jou, Jan van den Berg. Dat leek mij chronologisch het meest verstandige, want het onderwerp waarmee ik samen met jou over ga praten is de oerknal.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik vind het ook belangrijk toch om even te zeggen dat we met jou al een afspraak hadden gemaakt voor Stephen Hawking overleed.
He? Ja, dat klopt. Want
soms
ja.
haalt de actualiteit ons in.
Ja.
Welkom
ja,
aan de keukentafel, Jan. Je bent hier al een paar keer te gast geweest in Interne Keuken. Wat op zich merkwaardig is, want hier zitten heel vaak wetenschappers rond de tafel. De oerknal is bij uitstek een wetenschappelijk onderwerp waar je een fysicus zou verwachten, of een wiskundige desnoods. Maar jij bent een theatermaker.
Van een uitzonderlijk soort, wordt wel gezegd.
Precies.
Omdat ik me veel met wetenschap bezighoud.
Veel? Altijd eigenlijk. Ja. Elk stuk dat jij maakt gaat over wetenschappelijke thema's.
Ja. Dus ik voel mij geen expert op het gebied van de oerknal. Maar ik praat er graag een woordje over mee.
Ja, ja. Hoe komt dat jij acteur bent geworden en theatermaker en geen fysicus?
Of nou, het is misschien nog sterker. Ik heb in mijn jonge jaren theologie en filosofie gestudeerd.
Is waar?
Ja, zeker. Ja, ja. Ja. En dus in zekere zin hebben vragen over het begin mij wel, fundamentele vragen, mij altijd wel geïntrigeerd.
Ja.
Ik heb eerst een universitaire studie gedaan voordat ik eigenlijk ook nog eens een regisseursopleiding heb gedaan. Ik ben geen acteur van opleiding. En gaandeweg ben ik die twee interessegebieden, dus onderzoek doen, studeren en vertellen, theater maken, ben ik gaan combineren. En toen werd dat steeds persoonlijker. Het ging steeds meer en meer over dat ik het leuk vind om zaken waar ik bij voorkeur vrijwel niets van weet, tot op de bodem uit te zoeken. En dat leidde ertoe dat mensen tegen mij zeiden, maar waarom vertel je die verhalen dan eigenlijk niet zelf?
Mm-hmm.
Want het gaat eigenlijk misschien nog wel meer dan over het onderwerp, over jouw zoektocht of jouw ontdekkingsreis door werelden die vanuit mijn perspectief heel onbekend zijn.
Maar het is wel expliciet artistiek. Je bent een kunstenaar. Of geef je een soort van voordracht, les over... Nee, toch helemaal?
Nee, het zijn wel volwaardige voorstellingen. Maar nogmaals, van een uitzonderlijk soort. Omdat ze niet per se over de dagdagelijkse beslommeringen, relaties gaan. Ja. Waar veel toneelstukken over gaan. En dat blijft ook eeuwig interessant. Maar mijn gaat over een verliefdheid op weten, of misschien het niet weten, en er dan het mijne van te weten willen komen.
Ja, ja dat is ook. Ik heb de tekst, ik heb de voorstelling niet gezien, maar ik heb de tekst van de voorstelling wel gelezen. En een van de dingen die daarin terloops wordt gezegd, is dat wetenschappelijke kennis voorlopige kennis is. Dat staat er tamelijk expliciet.
Ja, ja. Ja, het is, nou ja, in die zin vind ik het mediumtheater ook bij uitstek geschikt voor die dialoog. En ik wil het niet versimpelen, maar er zijn misschien twee soorten van weten of kennis mogelijk. De kennis die wil benoemen en in definities wil vastleggen.
Ja.
En het zoeken. Dat het toch elke keer door ieder van ons opnieuw moet worden uitgevonden. Wat het voor mij of voor jou betekent.
Ja. De voorstelling heet De Oerknal Variaties. Het gaat niet enkel over de oerknal en het begin van de kosmologie. Het gaat niet enkel over kosmologie, maar het gaat ook over Darwin en over het leven en over de oorsprong van het leven en waar dat allemaal begonnen is. En dat is het resultaat, begrijp ik, van interviews die je gemaakt hebt met topwetenschappers.
Ja, ja. En met terugwerkende kracht, zoals dat meestal gaat, ontdek je preciezer hoe het begint. Er waren eigenlijk drie inspiratiebronnen voor de voorstelling. Eén was een publicatie van een oud-studiegenoot van mij aan de Universiteit Nijmegen. Die is exegete van het Oude Testament.
Ah, uit de tijd dat je theologie
studeerde. Ja, 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 ja. En zij is wat ouder. Zij was al wel wat verder toen ik daar kwam. En
exegese, dat is de studie van de teksten, hè?
Ja, en dan met name in haar geval de allereerste tekst uit het allereerste boek van de Bijbel, Genesis.
Ja.
En die openingszin, daar is zij bijna, Ellen van Wolde is haar naam, is zij bijna haar hele carrière al mee bezig.
Is dat de zin, in het begin was het woord?
In het begin schiep God hemel en aarde.
Ah, is dat niet in het begin was het woord?
Nuances in dat.
Ja, ja, ja.
Nee, in het begin was het woord, is de openingszin uit het evangelie van Johannes.
Ah ja, oké. Okay.
Ja. Ja. Iets later.
Er zijn veel openingszinnen, ja.
Ik las in 2009 dat zij een nieuwe publicatie had waarin zij beweert en onderbouwt met veel argumenten dat het eerste werkwoord, scheppen, dat dat eigenlijk altijd verkeerd is vertaald. Dat dat scheiden moet zijn. Daar zou ik veel over kunnen vertellen, maar een andere inspiratie, en dat wil ik ook graag doen, maar het andere punt van inspiratie was in diezelfde zomer, ontdekte ik eigenlijk pas gaandeweg het maken van de voorstelling, kwam een Nederlands natuurkundige, een theoretisch fysicus, met een nieuwe zwaartekrachtstheorie. Waarmee die eigenlijk Einstein ter discussie stelt, of in ieder geval bijstelt.
Dat is die Erik Verlinde.
Ja.
Ik heb die zelf nog nooit geïnterviewd, omdat ik dacht, dit is veel te ingewikkeld. En dat werd bevestigd toen ik hem zag passeren in De Wereld Draait Door.
Mm-hmm.
Erik Verlinde was daar, maar er zat ook nog, behalve Matthijs van Nieuwkerk, een journalist naast, om het begrijpelijk uit te leggen. Dus zeer verstandige hoogleraar zelf kreeg zijn kennis eigenlijk niet verwoord op basis van de gemiddelde De Wereld Draait Door-kijker.
Dat is mijn andere inspiratiebron. En de derde is eigenlijk mijn eigen geboorte. Mij fascineert al heel lang dat je, hoewel je erbij bent geweest, niet weet hoe het begonnen is. Niet bewust weet hoe het begonnen is. En dat was een soort beginpunt ook voor mijn voorstelling. En het is bijzonder dat je net verwijst naar Sven. Mijn vader overleed 2 jaar geleden. En dat zijn dan periodes waar je weer eens je hele eigen leven in relatie tot je vader, tot je ouders, extra scherp probeert te stellen weer of te herinneren. En toen ben ik me zo, die vraag naar het begin intrigeerde me eigenlijk.
En wat fascineert je dan in dat geboorteverhaal? Het feit dat je, ja, de geboorte, dat zal wel het meest ingrijpende moment van je leven zijn zeker, maar je herinnert je daar niks van en je kan je afvragen, wanneer begint, is mijn leven eigenlijk
wat
begonnen?
Wat is het begin? Ja. Om het maar eens heel groot filosofisch te stellen. Kunnen we het begin benoemen? Kunnen we, en willen we dat vastleggen? En toen ben ik een lijstje van associaties gaan maken. En dan blijkt dat dat met de eerste cel, de kleinst georganiseerde eenheid van leven, moeilijk is. Dat daar nog steeds tot op de dag van vandaag niet helemaal overeenstemming is over hoe het leven op onze planeet begonnen is. Nou, de grote vraag, hoe is het universum begonnen? Sommige cosmologen zeggen, hoe is ons universum begonnen? Omdat ze er niet van uitgaan dat dat het enige universum is. Enzovoort enzoverder. En toen, zo heb ik een rij associaties opgesomd. En toen ben ik eens gaan schrijven en gaan op onderzoek uitgegaan. Zoals ik dat meestal doe. Dan ga ik wetenschappers opzoeken en vragen hoe zij er tegenaan kijken. Wat zij vinden. En in die zin is mijn soort van theater maken een voortdurende ontdekkingsreis naar dingen waarvan ik denk, en nu wil ik daar wel eens wat meer over weten. Ja.
Ik ben een beetje achterdochtig aan het lezen van jouw tekst begonnen. Omdat het gaat ook over het prille begin van het leven. Wanneer in de 4,5 miljard jaar of 3,5 miljard jaar dat de aarde bestaat. Wanneer is daar de levende cel ontstaan? We hebben daar een week of 3 geleden een gesprek over gevoerd. Met haar voornaam ontsnapt me nu even, mevrouw Hertzberger.
Suzanne Hertzberger.
Inderdaad. Ja. En ik dacht, ja, het is nu maar te hopen dat zij heeft het over de stand van zaken in de wetenschap echt nu op dit moment gehad. Ik zat een beetje te vrezen van, zou Jan dat allemaal wel weten, die laatste dingen die 3 weken geleden verteld zijn in de interne keuken?
En?
Het viel mee. Het zat er allemaal in.
Kijk toch eens.
Ja, het gaat over de 2 theorieën over het allereerste begin van het leven, namelijk de oersoeptheorie en de theorie van de verdwenen stad.
Ja. En dat is theatraal natuurlijk prachtig, want daar kun je van allerlei fantasieën op loslaten.
Oersoep.
Ja, allebei, maar ook die verdwenen stad op de bodem van de Atlantische Oceaan. En nou ja, laat ik zo zeggen, wat ik sowieso al leuk vind is om het publiek te zeggen, ik ben er naar op zoek geweest, maar er zijn meerdere mogelijkheden. Dus je wordt ook aangesproken. Ik, in die zin is het ook echt geen college. Ik kom niet vertellen hoe het zit. Ik kom mensen aanspreken op hun eigen verbeeldingsvermogen en zeggen, laten we eens kijken wat de stand van zaken is. En dan kan iedereen daar zelf op verder denken of zich toe verhouden.
Ja. Ja. Rosanne Hertzberger vond het heel moeilijk om het uitgelegd te krijgen hoe dat precies zat, die theorie van de verdwenen stad. Kan jij het op een simpele manier?
In de voorstelling doe ik dat.
Ja?
De gecondenseerde vorm van wat ik daarover heb begrepen. Kijk, de eenvoudige versie, en die is ongetwijfeld te simpel voor de experts, maar de eenvoudige versie is het een klikmoment? Of is het een web van reacties, van chemische interactie, waardoor gaandeweg meer ontstaat dan de som der delen?
En in de oersoeptheorie is het een kliksmoment. Dat is een soort van... Nogmaals,
dit is een eenvoudige samenvatting. Maar in de voorstelling gebruik ik een enkele keer een wat zwaarder woord. En dan zeg ik, je hebt reductionisme en emergentie. En reductionisme zou je kunnen samenvatten als... dan moet er iemand de eerste zijn, of iets moet de eerste zijn. Dus dan benoem je vooral dat eerste.
Dat wordt een soort van schakelaar omgezet.
Het startschot. Ja. Of, hè? En emergentie is moeilijker als klik te benoemen. Dat is eerder van een som der delen doet gaandeweg een ontwikkelingsproces iets ontstaan wat daarvoor er nog niet was.
Ja. Emergentie.
Ja, dat is nogal een... ik weet niet hoe het hier in Vlaanderen is, maar in Nederland is het op het ogenblik een... Ik denk eigenlijk ook wel internationaal, dus overal. Een woord wat nogal rondzinkt en waar veel wetenschappers ook wat huiverig voor zijn. Omdat emergentie eigenlijk zelf ook zo'n begrip is dat je het moeilijk kunt, net zo moeilijk kunt vangen als wat het zelf probeert te beschrijven.
Ja, dat soort van thema moet je met beelden en beeldspraak uitleggen. Ja. Jij gebruikte de mierenkolonie om het uit te leggen.
En de Dictyostelium discoidium. Dat is eigenlijk mijn lieveling. Dat is eigenlijk mijn lieveling. En dat is ook een soort van theater waar ik van houd. Is dat je een begrip introduceert. Dus het is een soort slijmzwam. Een heel klein, eencellig micro-organisme in de natuur. Maar wat dat doet, en dat lijkt op mieren, is dat die klonteren op een gegeven moment aan samen. Die kleine eencellige. Onder bepaalde omstandigheden. En vormen dan spontaan een nieuw wezen. En dat nieuwe wezen lijkt eigenlijk niet qua eigenschappen op de onderdelen waaruit het is samengesteld. En eigenlijk is dat de lijn die ik door de hele voorstelling weef richting dat inzicht van Erik Verlinde. Want dat gaat eigenlijk over emergentie. En ik introduceer dat begrip met allemaal leuke, eenvoudige, grappige voorbeelden zoals... dat ik de hele voorstelling met dat woord Dictyostelium discoidium speel, alsof ik dat elke dag over mijn tong laat rollen. En,
dat is een soort van zwammetje. Ja, heeft dat ook een Nederlandse naam?
Slijmzwam zie je veel.
Maar je zegt liever Dictyostelium.
Ja, dat is leuk.
Slijmzwam. Maar het is wel makkelijker uit te leggen met die mierenkolonie. Ja. Een mier op zich stelt niks voor en is ook ten dode
is niet slim.
Nee, zeker niet. Ja.
Maar de kolonie...
En ook ten dode opgeschreven, lijkt mij.
Maar de kolonie... vormt een verbluffend complex mechanisme.
Ja.
De termietenheuvels is ook zo'n interessant voorbeeld. Ja. En zo bouw ik met dat soort inzichten... dat het moeilijk is om iets te benoemen. Ik citeer ook een Ierse schrijver die ik heb gesproken. Hoe begint een boek? Hoe begint het idee voor een roman? Hoe begint een lied? Hoe begint liefde? Wil je dat benoemen als de bliksemflits? Of is het emergent? Om het maar terug te komen met dat mooie woord. Is het een samenvallen van omstandigheden, situaties, chemische reactie? Is daarom in die vraag over de eerste cel is ook een beetje een discussie tussen biologen en chemici. Niet dat het is terug te voeren tot alleen dat verschil. Maar bekijk je vanuit de interactie en de chemie, letterlijk en figuurlijk.
Een emergentie, je zou het kunnen omschrijven als een complexe structuur heeft eigenschappen en kan dingen voor elkaar krijgen die niet te voorspellen zijn uit de bouwstenen ervan.
Ja.
Voor ons, mijn cel, elke cel van mijn lichaam op zich stelt niks voor. En wat mijn lichaam als geheel...
Kijk naar mijn...
Je zit twee artsen. Ja.
Nee, dus ik ga nu niet, zeggen, ja precies, zo zit het. Ja. Maar ik heb wel gespeeld met dat inzicht. En dat is een betrekkelijk, een relatief inzicht. Want het een is ook weer niet helemaal een contrast met het ander. Ja. Maar onze cellen ook bestaan uit heel veel moleculen die zelf weer niet... strikt genomen leven, maar door de interactie weer wel leven vormen enzovoort.
Is het twee echte artsen rond de tafel, Chantal Mathieu en Alexander Karel Everaar? Is er hier al gevloekt in de wetenschappelijke kerk?
Nee, ik denk dat het bijzonder boeiend is en vooral dat Ik ben eerder een gelover van het toevallig samengaan van, ja, van chemische deeltjes die dan complexere structuren beginnen maken. Omdat, ja, dat is toch wel indrukwekkend wat chemische stoffen kunnen.
Dat is geen kwestie van geloven. Hè. U zei, ik ben een gelover, maar dat is ook de stand van de wetenschap zoals het nu is. Dat is die Lost City-theorie, hè, Jan?
Ja. Ja.
Dat er in warmtebronnen in de oceaan, ik denk dat er is in de Atlantische Oceaan, die situatie nog bestaat.
Ja.
Maar toch is het geloven, want we weten het niet.
Als u het als wetenschapper geloven wilt noemen, voor mij goed.
Maar eigenlijk, om terug te komen, want ik ben theatermaker.
Ja, ja, ja.
Wat ik elke keer ook weer fascinerend vind van het maken van een nieuwe voorstelling, is dat is eigenlijk ook een proces waarin allerlei onderdelen. Het is eigenlijk een hele sociale kunstvorm. Hè. Je bent met velen, ontwerpers, een regisseur. En ik werk nu heel intensief samen met een improvisatiemuzikus, een componist, die met mij op het. Dus ik vertel dat ook niet alleen. Er is ook klank, geluid. Hoe begint dat? En zeker als je die voorstelling ziet. Ik werk met Jacques Palings. Dat is een vrij gerenommeerd improvisatiemuzikus en componist uit Nederland. Maar die gebruikt een gitaar en allerlei pedaaltjes en vervormers. Maar zelden op een manier zoals je denkt dat een gitaar gebruikt moet worden.
Okay.
En daar ontstaan oersoepgeluiden. En weet je, dus het is ook daar een samengaan, een interactie van verschillende elementen. Het decor. We hebben een decorontwerpster, Hanny van den Berg, die heel mooi ook speelt met het ontrollen letterlijk van gedachten. Gevisualiseerd. Dus ook het theater is in die zin eigenlijk een hele. Maar goed, nou wil ik het begrip emergentie weer niet helemaal wegrelativeren, maar.
We moeten het trouwens nog dringend over die oerknal hebben, want de titel is de oerknalvariaties. Nu dreigt het een beetje een wedstrijd België-Nederland te worden, want de oerknal is bedacht door een Belg.
Ja,
die
zeker.
Priester, Georges Lemaître, halfweer de vorige eeuw. En Erik Verlinde stelt die oerknal in vraag. En dat is aan de Nederlander.
Ja.
Zullen we bij Lemaître beginnen? Wat is een grote verdienste is geweest?
Georges Lemaître is een heel bijzonder personage. Heeft natuurlijk letterlijk geleefd, maar een bijzonder karakter.
Ja.
Dat is een priester. Hij is geboren in Charleroi.
Heeft net als jij theologie gestudeerd.
Maar is ook in het vak gebleven, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar ook in het vak gebleven als wetenschapper. Hij was wiskundige, natuurkundige, kosmoloog op een gegeven moment ook. Is nota bene zijn hele leven verbonden geweest aan de Universiteit van Leuven. Is daar de eerste geweest die de computer heeft geïntroduceerd. Mm-hmm. Was ook een zeer begnadigd docent. Studenten hadden veel plezier aan zijn colleges, omdat ze niet conclusies gaven, maar hij nam ze mee in zijn manier van denken.
Ja.
Is eigenlijk ook al een heel modern docent. En leeft op een tijd waarin er veel gebeurt. 1915 komt Einsteins algemene relativiteitstheorie. En dan komen er nieuwe telescopen, nieuwe inzichten in de kosmologie. Dus er gebeurt heel veel. Dat is echt een tijd waarin de natuurwetenschap en de kosmologie echt overhoop worden geschud. En Lemaître blijkt een heel begenadigd student en mag al op jonge leeftijd met een beurs naar Canada, naar Amerika, naar Harvard, naar het MIT, promoveert daar. Werkt met Sir Arthur Eddington in Cambridge in Engeland. Kortom, hij is de juiste persoon op het juiste moment om al die nieuwe inzichten eens even goed met elkaar te laten spreken, in dialoog te brengen. En ontdekt dan eigenlijk dat waar Einstein vergeet de conclusie uit zijn eigen theorie te trekken, namelijk dat het heelal moet uitdijen, die conclusie trekt Lemaître.
Welke conclusie trekt hij dan precies?
Nou ja, ik ben geen expert, maar Einstein ging ervan uit, en met hem in die tijd iedereen, dat het heelal statisch was. Dat het altijd zo min of meer was geweest.
Ja.
En terwijl, nogmaals, En anderen kunnen dat veel beter uitleggen waarom dat is. Maar Einstein, het zit eigenlijk in zijn theorie dat dat niet klopt. En Einstein heeft daar dan een truc op bedacht om dat een beetje weg te moffelen, zeg ik nu maar. Oneerbiedig. Maar Lemaître toont aan met wiskunde en natuurkunde en de nieuwste waarnemingen van de telescopen, dat het eigenlijk in Einsteins theorie al zit, maar dat het nu ook gezien wordt dat sterrenstelsels zich van elkaar verwijderen in het heelal. En dan trekt hij de conclusie, als ze zich verwijderen, betekent het dus dat ze ooit dicht bij elkaar moeten zijn.
En dat is de Big Bang dan.
En dan komt hij tot de conclusie, er moet een soort oersituatie zijn geweest, een soort nulpunt van waaruit het is geëxplodeerd en is gaan uitdijen.
En Einstein zei niet meteen van, god ja, nu het zegt, inderdaad, je hebt gelijk. Nee, hij werd er kwaad van.
Nou ja, die hebben pittige discussies gehad. Maar ook echt bijna op gelijkwaardig niveau. Dus Lemaître is ook niet te overschatten als het gaat over zijn reputatie in zijn eigen tijd al. Er zijn prachtige foto's ook van wandelingen van Einstein en Lemaître hier in Brussel, of in Brussel, maar ook op Princeton. Interviews in de New York Times. Dus het is een groot Belgisch wetenschapper.
Ja, ja. Die dus bedacht heeft, er was ooit een punt, hij noemde het zelf niet de oerknal, was ooit een punt waarin alles samen zat en van waaruit zowel tijd als ruimte ontstaan is.
Ja. En het bijzondere is, hij heeft dat zelf nooit Big Bang genoemd, dat was nota bene een tegenstander. Dus je hebt in Groot-Brittannië een zekere Fred Hoyle, een begenadigd wetenschapspopularisator. En die heeft tijdens een radio-uitzending gezegd, en de ergste theorie die we momenteel hebben, is die van, ja, hoe zal ik het noemen, Big Bang.
Ja.
En dat heeft precies andersom gewerkt. Dat was zo'n
krachtig beeld.
Beeldspraak. Dat iedereen meteen dacht, oh ja, dat snap ik. Ja. Dus dat is in de jaren daarna, is die ene uitspraak van een tegenstander van Lemaître, heeft in zijn voordeel gewerkt. En, want toen is iedereen die term gaan overnemen. En tot op de dag van vandaag spreken we eigenlijk over Big Bang, over oerknaltheorie.
Ja.
En dan zegt, laat ik Lemaître in de voorstelling zeggen, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
Goed, tot daar zijn we mee. Want dat verhaal van die Big Bang, dat kennen we. Daar zijn we bijna mee opgegroeid. En nu is er die Erik Verlinde. Ja. Die zegt, nee, die Big Bang, het is anders gegaan.
Ja.
Maar nu wordt het echt heel ingewikkeld.
Nou ja, het is interessant dat je het zo benoemt. Want Big Bang, nou zeggen wij, dat weten we allemaal, daar gaan we vanuit. Maar probeer dat maar eens uit te leggen. We hebben het net een poging gedaan. Blijkbaar heb je een goede term nodig en een beetje tijd, totdat we dan met z'n allen zeggen, oh ja, ook de niet-natuurkundigen onder ons, zoals wij, snappen het.
Als je het echt wilt begrijpen, dan moet je wiskunde op het allerhoogste niveau.
Ja, en dat is een andere taal.
Dat kunnen wij niet.
Is een volstrekt andere taal.
Maar
dus ook Erik Verlinde is niet te begrijpen, in essentie, als je niet wiskunde en natuurkunde, natuurkundige bent.
Dus ook om Verlinde te begrijpen, moeten we ons tot beeldtaal en beeldspraak.
Ja, en daarvoor introduceer ik het begrip interemergentie in de voorstelling. Want Verlinde beweert dat zwaartekracht, waarvan we tot op de dag van vandaag met Einstein veronderstellen dat dat een fundamentele kracht in de natuur is, in het heelal, dat dat eigenlijk een emergent verschijnsel is. Dus dat het voortkomt uit iets anders. Dus dat zwaartekracht zoals tijd en ruimte niet een fundamenteel iets zijn, maar zijn voortgekomen uit iets wat daar nog onder zit of daar.
Tijd en ruimte zijn fundamenteler dan zwaartekracht.
Nee, alle drie zijn niet fundamenteel. Punt. Maar nogmaals, ik, waar het op neerkomt is, zonder dat ik ook maar de minste indruk wil wekken dat ik dat in de essentie snap. En Verlinde is aan die theorie aan het werken. Hè?
Ja.
Het is een eureka van hem geweest. Maar ik vertel eigenlijk meer over dat eureka-moment, want dat kunnen we allemaal snappen. Op een vakantie aan de Middellandse Zee. En hij wordt bestolen en moet dan wat langer.
Verlinde wordt bestolen?
Verlinde is in 2009 op vakantie aan de Middellandse Zee, Zuid-Frankrijk. En de dag voordat hij naar huis gaat, worden zijn laptop en zijn autosleutels gestolen uit zijn hotelkamer.
Ja.
Dus zit hij vast. Hij heeft geen laptop bij de hand. Hij moet wachten tot er een nieuwe autosleutel vanuit Nederland wordt opgestuurd. En dat duurt een week. En dan zit hij een week lang zonder laptop, zonder iets. Met een week extra vakantie. En dan zegt hij, ik was wat gestresseerd, want ik was bestolen en dit en dat. Maar goed, denken, zegt hij dan letterlijk, dat ontspant.
Ja, ja, ja.
Dus aan de Middellandse Zee valt hem... valt een kwartje, zeggen wij. Komt hem overvalt hem een eureka. Omdat hij wat voor zich uit zit te denken. En dingen die altijd al in zijn hoofd zijn geweest, vallen op hun plek.
Ja.
En sindsdien 2009 is hij al 8 jaar aan het werken aan de uitwerking van die theorie. En die begint langzamerhand op gang te doen in de wereld.
En dat uitwerken, dat is dat intuïtieve idee van toen op vakantie in wiskundige formules omrekenen.
Ja, en vertalen naar vooral ook de kosmologie. Hij is eigenlijk theoretisch natuurkundige, maar hij is op het ogenblik veel ook met kosmologen in discussie. Onder andere over het feit dat Einsteins begrip van zwaartekracht niet fundamenteel genoeg is.
Ja. Wat ik ook fascinerend vind, je bent met hem gaan praten.
Ja.
Die ontmoeting. Je komt bij Erik Verlinde en je zegt, ja, ik heb theologie gestudeerd, ik ben theatermaker, leg mij eens uit waar u mee bezig bent, meneer Verlinde. Want ik wil daar een theatertekst rond schrijven. Ja. Die man zegt toch van, ja, sorry.
Weet jij, Koen, ik ben hier ooit een paar jaar eerder geweest, te gast. Ja. Omdat ik ooit een film heb gemaakt, een documentaire over het Higgs-deeltje. Het is niet voor het eerst dat ik... Ja. En dat hielp mij wel een beetje. Ik wil niet zeggen dat ik een gigantische reputatie heb op dit gebied. Maar in Nederland zijn veel natuurkundigen op de hoogte van het feit dat ik al vrij lang een fascinatie heb voor die wereld van het elementaire in de natuur.
Dat begrijp ik. Maar je vraagt dan toch aan Erik Verlinde, leg het mij uit.
Ja. Ja.
En John Verlinde weet toch van, ja, ik kan dat eigenlijk
niet. En toen zag ik ook vrij snel in zijn ogen dat ook al aan de manier waarop ik mijn vraag formuleerde, hij dacht, maar dat gaat me niet lukken, want deze jongen verstaat niet de taal waarin je dit in essentie kunt uitleggen. Dus we hebben het daar wel aangenaam over gehad, maar ik heb vooral artikelen mee naar huis gekregen om maar eerst te lezen en te bestuderen. Want hij geeft natuurlijk ook wel lezingen voor niet-natuurkundigen, waarin hij het probeert uit te leggen. Een van de meest eenvoudige, voor zijn doen meest eenvoudige manieren is door te zeggen, wat is hitte? Hitte is geen fundamenteel iets. Het zijn moleculen die op zich niet heet zijn, maar zodanig botsen met elkaar, dat er hitte ontstaat. Een watermolecuul is niet nat, maar watermoleculen samen maken natheid.
Ja.
En dat is de meest eenvoudige manier waarop ik het hem ooit heb horen uitleggen. Maar hij haalt er dan heel... Weet je, dit is ook niet... Er komt heel veel bij wat ik ook allemaal maar niet... Dus in die voorstelling zeg ik, maar oké, ik zal u daar niet mee lastigvallen, zeg ik dan namens Erik Verlinde. Want u kwam voor de oerknal, dus laat ik het daar even bij houden. Ja. Maar dit is de meest eenvoudige. Bijna zoals in de thermodynamica, of letterlijk zoals in de thermodynamica, dat hitte of water geen fundamenteel iets is, maar ontstaat uit de botsing van kleinere informatie.
Ik vind het fantastisch dat je theater maakt over dit soort van onderwerpen en niet over de liefde of over de dood.
Maar dit gaat over liefde. Ah, ja, dit gaat over liefde. Over al de liefde van al die wetenschappers, over mijn liefde voor
dat
dit.
Soort van liefde.
Voor ons besef dat we het misschien in essentie niet allemaal weten, maar wel graag willen weten. Ja. En voor een groot deel over mijn geboorte. Het is ook een liefdesverklaring wel aan mijn vader en moeder. Want door dat te herbeleven op toneel, besefte ik dat er toch wel veel is bij komen kijken om mij op de wereld te helpen.
Dit soort van gesprekken hoor je af te ronden met een speellijst waar mensen naar de oerknalvariaties van Jan van den Bergen, ad hoc heet jouw theatergezelschap, kunnen gaan kijken in Vlaanderen. Het antwoord is nergens.
Ja, spijtig.
Ja.
En vooral, weet je, ik heb in het verleden wel eens in België gespeeld. De laatste jaren komt het er niet meer zo van. Om niet zo hele duidelijke redenen. Wat ik vooral spijtig vind, ik heb een paar jaar geleden in het Stuk in Leuven gespeeld, maar die doen geen theater meer. Dat wordt nu door andere instellingen overgenomen. Ik zou, als ik het ergens in Vlaanderen vooral zou willen spelen, zou het in Leuven zijn vanwege Georges Lemaître. Die daar zijn hele leven actief is geweest en ze nog enorm heeft ingezet om die universiteit, die tweetalige universiteit, tot één universiteit te behouden, wat niet is gelukt. Mm. Maar als ik het ergens graag zou spelen, is het daar. Dichtbij je is vanuit het perspectief hier is Tilburg of Rotterdam.
Ja. Op de site van Radio 1, de pagina van Interne Keuken, staat er een linkje naar de site van Ad Hoc, van het theatergezelschap. Mochten er voorstellingen in Vlaanderen uit de bus komen, dan verschijnt dat daar vast op jullie speellijst.
Ja, en laat ik het ook jullie weten.
Oké, Jan van den Berg, dankjewel.